Voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte dat zingen op psalmen voor deze morgen noemen. Te lezen schriftgedeelte Lucas 24, vers 1 tot 12. Lucas 24, vers 1 tot met 12. Te zingen op psalmen, psalm 118, vers 11 en vers 12. Psalm 21, vers 4 en vers 5. Psalm 68, vers 16. Psalm 89, vers 8. Noemen we nogmaals te lezen schriftgedeelte. Lucas 24, vers 1 tot 12. Zingen psalmen, psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 21, vers 4 en vers 5. Psalm 68, vers 16. Psalm 89, vers 8. Wens nu een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen, gemeente, van psalm 118... en daarvan het 11e en het 12e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En ook vers 12, dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. En dan zingen we, laat ons verheugd van zorg ontslagen. Terwijl ook, we zojuist ook hoorden van de bijzonder ernstige omstandigheden ook van Oudiaken Engbets. Maar dat we toch de verrezen paasvorst ook, hem en zijn vrouw en kinderen, ook wil gedenken. Dat het nog deze dag gezongen mocht worden. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Dat ook zijn zoon, die ook het orgel bespeelt, daar de kracht toe mag ontvangen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag, och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. 118, 11 en 12. gemeente, we openen de schriften. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Maar vooraf luisteren we met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben den Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En op den eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij u tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederom opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna, en Maria de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die tot de apostelen zeiden, en haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggen alleen, en ging weg, zich verwonderende zich bij zichzelf over hetgeen geschied was.
tekst voor de prediking vindt u in Lucas 24 en dan vers 34. Dus niet uit de eerste 12 versen, maar uit vers 34. Welke zeiden, dat is dan die avond als de Emmausgangers zijn teruggekeerd bij de discipelen uit Jeruzalem om te vertellen dat de Heer Jezus aan hen verschenen is. Welke zeiden de Heere? En dan antwoordden de discipelen, welke zeiden de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Door de meerdere David het gezongen mag worden. Hij heeft o God van u begeerd. Psalm ooit gedicht door David, maar de Christus vervult het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos en vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, 4 en 5. Thank you. welke zijden de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Gemeente, paasvreugde in Jeruzalem, 3 aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt is, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Het tweede aandachtspunt is, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Het derde aandachtspunt, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dus eerst de streep onder de Heere, dan is waarlijk opgestaan en dan is van Simon gezien. Paasvreugde in Jeruzalem, gemeente. De vernedering voor de Heer Jezus is ontzagwekkend diep geweest. De vernedering begon al bij zijn geboorte. De vernedering vervolgde zich in het ongeloof van Israël, van zijn volksgenoten. Het ongeloof ontmoet hij in zijn eigen huis. Het huis van Jozef en Maria, zijn broeders die niet in hem geloofden. Het ongeloof vond hij bij zijn discipelen. Maar de haat was er bij de mannen van het Sanhedrin. Maar het diepste lijden kwam naar het einde toe. Wanneer Jezus als de schuld overnemende borg zichzelf goden zou moeten offeren. Zijn leven zou moeten afleggen. Zijn bloed zou moeten storten. Verlaten van zijn vader, het kruis zou moeten lijden. Ja, nedergedaald ter hel zou uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nadat hij gebonden was. Nadat hij zo vernederd was. O, tenslotte moest hij sterven, zijn leven afleggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, nadat hij dat gesproken. Het is volbracht. Met de dood moest betaald worden. Hij moest in het graf gelegd worden als een teken dat hij waarlijk gestorven was. Maar na zijn diepe vernedering, volgens zijn heerlijke verhoging, dat hij opstaat uit het graf, dat hij opgewekt is uit de doden. Geen graf viel Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. De vrouwen, we hebben het gelezen. O, het was voor hen de vraag, wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Maar ze verwonderen zich erover. De steen was afgewenteld. Was zijn meester dan geroofd? Maria Magdalene heeft het aanvankelijk gedacht. Ze kon het niet geloven. De vrouwen waren ook verschrikt en bevreesd, hoewel ook verblijd van de boodschap. Maar, o, in dat graf lagen de lijkdoeken opgerold. En de engelen verkondigden hen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En we weten dat ook later zowel Petrus als Johannes, die het bericht gehoord hebben, bij het graf zijn geweest en geconstateerd hebben, het graf is leeg. Maar die woorden bij onze tekstwoorden bepaald. Wat er gesproken is, wat er beleden is, op de avond van Pasen. Als de Emmausgangers terugkomen van Emmaus, nadat de Heer Jezus aan hen ook verschenen is, onder het breken van het brood, en ze terugkeren in haast naar de discipelen Jeruzalem, om het hen bekend te maken dat de Heer aan hen verschenen is. Maar voor zij maar hebben kunnen spreken, klinkt het uit de mond van de discipelen met de woorden van onze tekst: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Gemeente, deze woorden willen we vanmorgen overdenken. En het eerste waar we dan bij stilstaan bij deze paasvreugde in Jeruzalem is dus de belijdenis dat de Heere is opgestaan, waarlijk is opgestaan. O, hoort u dat? Daar klinkt die naam Kyrios. Heere, hij is opgestaan. Dat woord, die naam aan de Heere gegeven, daarin wordt beleden zijn macht, zijn kracht, zijn heerlijkheid. Daarin wordt ook beleden dat zij zich zijn eigendom weten. Daarin erkennen zij zijn heerschappij over hen. Daarin wordt beleden dat hij voor hen is, die allerhoogste koning, allerhoogste leerprofeet, die enige priester en die eeuwige koning. En u heeft de Heere in zijn heerlijke kracht en macht de zonde teniet gedaan, de dood teniet gedaan, de hel overwonnen voor de zijnen, de Satan de nederlaag toegebracht en de overwinning voor zijn kerk. Behaald in een weg waarin zijn vader is verheerlijkt. En gemeente, is dat niet een wonder? O, de discipelen wisten wel, de Heer Jezus heeft vele wonderen gedaan in de nabijheid. Hij heeft duivels uitgeworpen. Hij heeft doden levend gemaakt. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft zondaren de zonde vergeven. O, op zijn alteken bedaarde de zee. En hij heeft gesproken als de machthebbende. Maar dit wonder, dat hij opgestaan is uit de doden. Dat het graf leeg is. Dat hij leeft. Dat hij zelf is opgestaan. Ja, ook opgewekt door zijn vader. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Hij is opgewekt. Hij is opgestaan. Dat hij is opgestaan is een teken ervan dat hij getriomfeerd heeft over de Satan, de zonde, de dood, de hel en het graf. En dat hij is opgewekt door zijn vader. Beide kanten van dezelfde zaak is er een teken van dat zijn vader het offer door zijn zoon gebracht voor zijn kerk volkomen goed heeft gekeurd. Maar hij is de Heere. O, wat komt die naam hem toe? Wat heeft hij de sleutelen van hemel en hel en dood in zijn hand? Wat kan hij verlossen van de hel en van de dood? En wat kan hij de hemel voor de zijnen open, het eeuwige leven schenken? Gemeente, is dat niet een wonder? Ook in onze dagen, dat hij als de Heere die eeuwige koning is. Hoe komt het nou in ons leven tot die paasvreugde, tot dat paasleven? Tot het opstandingsleven, u luistert thuis mee en jij ook. En u moet belijden, uw hart is zo biddeloos en zo goddeloos en zo ongelovig. En zo op de wereld gericht, mijn ziel kleeft aan het stof, misschien moet u dat ook wel zeggen. En u hebt geen enkele last van uzelf, van zonde, van schuld. En u denkt van uzelf niet aan de eeuwigheid, o, u kunt de zonde niet uit uw leven krijgen. U kunt uw hart niet veranderen. U kunt u niet bekeren, terwijl de boodschap toch klinkt met bevel van bekering van geloof. U kunt niet geloven, ervaart u. Ach, hoe zal zo'n ziel gered worden? Hoe zal zo'n ziel behouden kunnen worden? Is daar nou doen aan? Is daar nou hoop voor? Omdat hij nou leeft. Dat hij nou heerschappij heeft over leven en over dood. Omdat hij nu het leven geeft. Omdat hij opwekt uit de doden. Omdat hij nu heerschappij heeft. Omdat zijn heerschappij geen grenzen heeft. O, is hij ook bij machten. Het koud staart te verwarmen. Het meest stenen hart te verbreken. Het meest afkerige ziel onder zijn heerschappij te brengen. En de meest onverschillige in het hart te treffen. O, hij heeft een arm met macht. Hij zegt, ik wil en zij zullen. Hij brengt onder zijn banier. O, is dat in uw leven al gebeurd, in jouw leven al gebeurd? Dat de Heer u zo deed zien in de spiegel van zijn wet. Dat de Heer je zo door zijn woord en geest overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat dat niet maar een tijdelijke indruk was. Een tijdelijke bewogenheid. Maar dat u niet verder kon leven in het leven van de zonde. Dat u van de zonde ging walgen. Dat er een droefheid kwam naar de Heer toe. O, dat de rust u werd opgezegd. Dat u schuld ging gevoelen. Dat u dat op, jou op de knieën bracht. Met die bede, o God, wees mij de zondaar genadig. O Heere, hoor. O Heere, vergeef, verzoen de zware schuld. O Heere, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. O Heere, wees gij mijn borg. O, als je daar nou nog niet van weet, de Heer is waarlijk opgestaan. Zijn naam is Heere. Zou hij niet bij machte zijn? Zou hij niet gewillig zijn om uw ziel van het verderf te redden? Zou uw hart niet willen neigen, uw ziel verlangend willen maken? Heere, bekeer mij. Heere, ontdek mij. En trek mij vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. O, als hij zijn hand legt op een mensenkind. Als hij trekt als de verhoogde Christus uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. O, dan wordt de grootste vijand tot een lam gemaakt. Mag het uw beden zijn, is het in uw leven al gebeurd, gemeente. Mag u daarvan weten dat u niet verder kon leven het leven der zonde. Dat de Christus der schrift u onmisbaar werd. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja, dat betekent niet alleen dat hij koning is. Dat hij de eeuwige koning is, maar ook dat hij de enige hoge priester is. Dat mag nu ook zo'n troost zijn. Voor een ziel die zich schuldig weet. Voor een ziel die kan wanhopen. Want als de Heer ons stilzet. Als de Heer ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heer in het leven van ons de zonde tot een zaak van droefheid gaat maken. O, dan wordt u juist zo gewaar. De mogelijkheid om zalig te worden. Dan ziet u uw schuld. Dan ziet u uw zonde. Dan ziet u de onmogelijkheid om het goede te doen. Maar ook de onmogelijkheid om de schuld te verzoenen. Dan kan de ziel ook zo benauwd zijn. Heer, zou het voor mij wel kunnen? Zou er voor mij wel vergeving mogelijk zijn? Ik heb zo lang u veracht. Zo lang uw woord gehoord. Maar er geen acht op geslagen, moet dat ook zijn. Maar nou is hij die enige hoge priester. Dat de Heer is opgestaan. Wat betekent dat? Wel, wat betekent nou zo heerlijk? Dat het offer van de Zoon door zijn Vader is goedgekeurd. De catechisanten hebben dat niet zo lang geleden nog gehad. De beleidingscatechisanten. Dat ook. En dat wordt dan door het boekje van dominee van Sliedrecht. Objectieve rechtvaardigmaking genoemd. Dat is een beetje een moeilijke term. Mogen we gelijk vergeten. En maar dat in Christus de kerk ontslagen is van rechtsvervolging. Dat in Christus het hoofd van zijn kerk op de paasmorgen de zijnen ontslagen zijn van rechtsvervolging. Dat moet aan de ziel worden toegepast. En maar daarom wordt het ook de objectieve rechtvaardigmaking genoemd. Dat moet persoonlijk worden in het leven. Maar waar de Zoon opstaat, waar hij door zijn Vader opgewekt wordt, heeft de Vader getoond waar de Zoon het riep, het is volbracht. Dat hij er volkomen genoegen heeft genomen met dat offer. Dat er nou niets van u bij hoeft. Dat uw tranen er niet aan toegevoegd kunnen worden. Uw berouw, uw gebed, het is een alles als de Heer de ziel bekeert. Maar het is geen grond voor de zaligheid. Dat is alleen het gestorte bloed van de Heer Jezus. Dat is alleen die volkomen offerandert. Hij zijn leven heeft afgelegd. Het bloed van stieren en bokken kon God niet behagen. De verzoening moest telkens plaatsvinden. De offers moesten steeds herhaald worden. De grote verzoendag moest elk jaar weer opnieuw plaatsvinden. Maar nu heeft hij met zijn enige volkomen offer dat offer gebracht. Wat alleen God kan behagen. Waarin de kracht ligt. Zoveel kracht om de zonde van het hele mensgeslacht te verzoenen. Maar wat nou werkelijk verzoent de zonden van de zijnen. Wie zijn dat die de Vader hem gegeven heeft? Wie zijn dat? Die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. O, als u dan met schuld beladen bent. O, als u dan vreest. O, als u en de boze u influistert, Maar de Heere wil niet van u weten, u moet hem gelijk geven. O, als u geweten u aanklaagt. O, als Gods wet u verdoemelijk stelt voor de Heer, het is waar. Als het is vervloekt, eigenlijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hoe kan de ziel dan vrezen? Maar dan zegt toch, in het Nederlands geloofsblijdschap, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En we hebben niet van nodig enig ander middel uit te denken, waardoor we met God verzoend zullen worden dan door de dood van zijn zoon. En dan is toch het lege graf daar zo'n heerlijk bewijs van, dat de zaligheid in hem is. En dat de Vader alleen vrij spreekt van zonden, waar hij de zonde aanziet in zijn zoon. Die opgestaan is, opgewekt en die voor hem verschijnt, ook nu nog. O, want het hoge priesterlijk werk van de Zoon is niet afgelopen op de Goede Vrijdag. Nee, zijn biedende en zijn zegenende werk en zijn voorsprekende werk gaat voort in de hemel. Waardoor hij, ik denk aan wat de apostel schrijft in de Hebreeënbrief, volkomen zalig kan maken allen die door hem tot God gaan. Ach, hey, als u dan zelf met uw schuld en zonde tot God zou gaan, dat geldt, onze God is een verterend vuur. Niemand kan hem zien en leven. Maar als daar dan de borg, als daar de middelaar, tussen beide treedt. Zoals Mozes in het volk bad, in het Oude Testament bad voor het volk. Zo bidt hij voor de zijn als de middelaar. Voor allen die door hem tot God gaan. Daarom is ook het gebed altijd een gebed om Jezus wil. Om Christus wil. Mijn gebed waarin ik toch zondig. Want dat gebed is altijd onvolkomen. Dat moet dan geheiligd en gereinigd worden door zijn gebeden. Door zijn gebeden gebracht worden bij zijn Vader als een liefelijke reuk. En waar hij pleit, Vader, ik heb betaald. O, daar is het, dat omwille van de Zoon, de Vader, verhoring schenkt. O, dat het op hem mag zien. En dat het dan, zoals de Heer eerst ook zegt, wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dat u met uw smeken en uw geween tot hem zult mogen komen in uw gebeden. Om door hem tot de Vader te gaan. En gebeten u is, hij is waarlijk opgestaan. Wat betekent dat nog meer? Dat hij ook als de allerhoogste profeet en leraar de zijnen onderwijst. En de zijnen te geloven geeft. Dat zijn woord waar is. En door woord en geest te geloven geeft dat hun schuld en zonden verzoend zijn. Ik denk aan wat de catechismus zo rijk beleidt. Wat nou de nut is, wat nou de vrucht is van de opstanding van Christus uit de doden. He, dat hij is opgestaan om de gerechtigheid die hij verworven heeft aan de zijnen deelachtig te maken. Te schenken. Wat hij nou verworven heeft in zijn offer. En wat heeft hij verworven? Gerechtigheid. Vergeving. Zaligheid. Eeuwig leven. Zijn schatten. Zijn gaven. Als de opgestane levensvorst deelt hij die uit aan de zijne. Schenkt hij zichzelf aan de zijne. En wat is dat? Dat is nou een arm en ellendig volk. Wie zijn dat nou? Dat zijn nou zij die moeten zeggen, voor ons kan het niet. Die zichzelf moeten afkeuren. Dat is nou een tollenaar. Dat is nou een bedelaar. Dat is nou een hoer. Dat is nou een zondaar. Een zondares. Dat is nou een wegloper, een doelmisser en een albederver. Dat is nou een dwalend schaap. Zulk een volk. O, waar het dan mag zijn die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing vende. Daar mag het zwaar zijn, dat hij komt, vrede, zij uw lieden. Zulk een volk komt hij bij name te noemen. Zulk een volk komt hij bekend te maken. Ik leef en u zult leven. Zulk een zonder mensenkind op zijn tijd en wijze. We zien dat ook rond Paas op zijn tijd en wijze. Heer, kom daar het eerst waar hij het meest nodig is. En waar hij niet meer gemist kan worden, daar komt hij. Maar hij komt bij al de zij. Die hun hoop vestigen in het hachelijk slocht op de Heere hun God. Voor wie het waar mag zijn, hij is hun Heere, die spuigt u voor hem neder. Zulk een volk, dat de zonde droefheid is geworden. Zulk een volk, dat de Heer zijn genade kan missen. Daar wil hij nou komen. Om zichzelf het openbare gemeente weten er al van. Is het in uw leven al Pasen geworden? Hebt u in hem alles al gevonden en ontvangen? Het wordt wel eens zo gedacht en wel eens zo uitgesproken. Dat nou in hem niet alles ligt. Dat daar nog een nadere wel dat nodig is. Dat is niet naar het woord. Dat is niet naar het woord. Of we vinden alles in hem. Of wij vinden niets. Of u vindt alles in hem. Die Christus kent, heeft het leven. Waarom is dat? Omdat het niet alleen gaat om hemzelf. Maar ook om al die schatten en gaven. Die hij heeft verworven. Die aan de zijne schenkt. Gerechtigheid, vergeving, zaligheid, eeuwig leven. Het is alles in hem te vinden. In hem openbaart de Vader zich. Als een verzoend God, die niet meer torend over de zij, maar mag het waar worden Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht aan al oprechtheid, ten troost verspreid in smart. O, mag u het ook al beleiden. De Heer is waarlijk opgestaan, Heere, doe zo ook aan mij, dat mijn ogen mogen zien de wonderen, uw wet van uw woord. Open mijn ogen, zoals de ogen geopend werden van de Emmausgangers. Open mijn ogen, als de ogen van Maria werd geopend. We gaan naar het tweede punt toe. De Heere is waarlijk opgestaan. En dan horen we eerst, de Heere is waarlijk opgestaan. En nu ten tweede, de Heere is waarlijk opgestaan. O ja, daar wordt in onze dagen het heilsfeit van Pasen wordt gelogen. Dat is een aangrijpende werkelijkheid als wij daar ook over nadenken. Dat dat wonder niet wordt geloofd. Ik kan me nog wel herinneren, dat is 25 jaar geleden op college Nieuwe Testament. In de week voorafgaand aan Pasen behandelde de hoogleraar Marcus 16. Want hij redeneerde dan zo, Johannes, dat is van veel latere datum. Dat is niet door Johannes geschreven, maar dat is, nou ja, dat is dan door gemeenten geschreven. En Matthäus en Lucas, die hebben het van Marcus vooral. Marcus is de hoofdbron met een andere bron. Dus we moeten Marcus evangelie lezen, de rest is van later. En het Marcus evangelie kun je duidelijk zien, zo zei hij. De opstanding, dat is later toegevoegd. Zo werden de studenten met lege handen naar huis gestuurd. Een fabel. Niet gebeurd. En waarom niet gebeurd? Wel omdat we geen bewijzen hebben dat er mensen opstaan uit de doden. De wetenschap, dat zoekt bewijs. En kennen wij bewijs dat mensen opstaan uit de doden? En zo worden mensen met een lege boodschap, waarin men op zichzelf wordt teruggeworpen. Waarin, dat hoor je als het ware ook in onze coronatijd, en we komen er samen doorheen. Dacht u dat? Dacht u dat? Dachten we dat echt? En toch gemeente, die logening. Geen God en geen meester wordt het vrijdagavond. Laat ons zijn banden van ons werpen. Dat heeft al oude papieren. Want in de dagen van de opstanding van de Heer Jezus Terwijl de mare klonk door de straten van Jeruzalem. De Heer is waarlijk opgestaan, is van Simon gezien. Klonk door diezelfde straten de leugenleer. Door de mannen van het Sanhedrin. Ingepeperd bij de soldaten die bij het graf gestaan hadden tegen betaling. Wilden ze wel de leugen verspreiden. Zijn discipelen zijn gekomen en hebben hem uit het graf weggenomen. Toen al. Gemeente, ik las bij de voorbereiding een preek. En dan ging het ook over het lege graf. Ik had er eigenlijk nog nooit zo'n preek over gelezen, maar ook over de doeken in het graf. Het lijkkleed opgevouwen. In orde. Niet in haast achtergelaten. Maar in alle rust opgevouwen. En als nou de discipelen waren gekomen. Om de Heer Jezus uit het graf te roven. Zouden ze dan hem naakt. Zonder lijkkleed vervoerd hebben. Zouden ze dan tijd hebben gehad. Om die klederen op te vouwen. O, we zien het lijkkleed is afgelegd. En in alle orde, de Heer is een God van orde. Is het weggelegd. En de Heer zendt zijn engelen als hemelboden om het bekend te maken. Maar wat een wonder ook, dat het daar niet alleen bij gebleven is. Dat er ooggetuigen zijn geweest die de verrezen paasvorst hebben gezien. Aan wie hij zich bekend heeft gemaakt. Wat een wonder ook. Ja, dat een Thomas nog zijn vingers mocht leggen in de tekenen der nagelen. Wat een wonder dat de Heer dat heeft gegeven. Hij is waarlijk opgestaan. En wat mag dat een grote rijke troost zijn. Dat hij leeft. En daardoor zijn er die vruchten waar de catechismus over spreekt. De zekerheid dat hij die gerechtigheid die hij verworven heeft ook aan de zijnen wil uitdelen. Aan een zondaar, aan een zondares die hem niet meer kan missen wil schenken. En dat zij zeker zijn mogen. Dat mag zijn komen tot een opstandingsleven om een nieuw leven te kennen. Strijdende tegen de zon in zijn wegen wandelen. Hij is waarlijk opgestaan. O, dat mag ook voor een kind des Heren. Dat van genade een troost zijn. Als u in uzelf nog zo gevoelt van dat oude leven. Van die oude adem, van dat vlees. Hij is waarlijk opgestaan. Als de koning regeert in zijn kerk. En doet hij zijn volk uittrekken uit het diensthuis van de zon. Brengt hij onder zijn banier. De Heer is waarlijk opgestaan. O, mag dat ook niet een troost zijn. Dat is een kerk beschermd en bewaard. Tot de haren van het hoofd toe. De levende koning. Ach, dan denk ik ook aan de zieken in het ziekenhuis mogen. En aan de levende koning aanbevelen. Hij is waarlijk opgestaan. En we weten dat er ook mensen moeten sterven, wij allen moeten sterven. En we weten ook dat de Heer een God is van wonderen. We weten ook dat de Heer ook in ziekenhuisbedden genezing wil geven. En in het dodelijk stijsgewricht, ook als het gaat om het lichaam, uitkomst kan en wil geven. Ach. Dat onze ogen op hem geslagen mogen zijn. Hij is waarlijk opgestaan. Dat mag ook. Dat denk ik aan de rouwdragende families van de afgelopen week en de komende week. Als ze hebben gestaan of moeten staan bij het graf van een geliefde. En we mogen weten. In de Heer ontslapen. Zalig de doden die in de Heer sterven. Dat zijn opstanding. Hij is eerst geboren uit de doden. Zeker. Troost mag zijn dat ook eens hun lichaam zullen worden opgewekt. Waar zou hij niet zijn opgestaan? Dan zegt Paulus in Korinthe 15. En Paulus was een die eerst behoorde bij de logenaars van de Heer Jezus. En van zijn opstanding. Paulus was eerst een vijand van de Heer Jezus en van zijn kerk. Mede bewilligd in de dood van Stefanus. Dat de steen op hem afkwam waar hij zag Christus staan op de rechterhand Gods. Hij mocht het later ervaren en weten. Hij leeft. Ten laatste van alles is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Hij mag dan getuigen, ook in 1 Korinthe 15, in datzelfde hoofdstuk. Als hij niet zou zijn opgestaan, we waren de ellendigste van alle mensen. Als alleen dit leven op de Heer zijn hopen, dan zouden de ongelukkigste zijn. Maar hij is opgestaan. Hij is gestorven voor onze zonden. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, mag u dat ook in uw hart al zeker gevoelen. De Heer is waarlijk opgestaan. Bij Leidens Catechisatie hadden we het een paar keer geleden erover, toen het nog kon, in het zaaltje. Hij dat dat eigenlijk kern is van het christelijk geloof, hè, die met de mond belijden, met de hart geloven, dat de Heer is opgestaan uit de doden, die zullen zalig worden. Mag u dat wonder? Anders kunnen we geen belijdenis doen. Maar mogen we dat wonder van harte geloven? En wie zijn dat nou die het nou van harte geloven, die het ook moeten zeggen, waarlijk, waarlijk, ten dagen, als gij daarvan eten zult, zult ge de dood moeten sterven. Dat zijn nou juist degenen die moeten belijden, waarlijk Heer, ik heb gezondigd. Waarlijk Heer, ik heb schuld die onbetaalbaar is. Waarlijk Heer, ik kan niet anders dan zondigen. En lig midden de dood en heb de eeuwige dood verdiend. Maar dat volk is nou geschikt, door de Heer hun hart bereid gemaakt, om dit wonder te geloven. Hij leeft, ik leef en u zult leven. En o, dan mag het zijn bij het graf, de stille verwondering, daar kan de vrees er zijn, zou het voor mij kunnen. Maar juist zulk een volk wat wij als de levende paasvorst ook nu nog door woord en geest gedenken. En zich aan hen bekend maken. Ten slotte, gemeente, we hoorden van de paasvreugde in de straten van Jeruzalem. De Heere is waarlijk opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan. En ten slotte, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Weet u, dat is een troost. En we mogen zeggen, dat is nou een troost na ontvangen genade. En is van Simon gezien. Waarom staat dat er nou bij? Dat is nou voor dwalende schapen die hun herder zijn verloren. Dat is nou voor de kerk des Heren die na ontvangen genade het alles verbeurt en verzondigt. En dan staat er gelukkig niet Petrus. In 1 Korinthe 15 staat er Cephas. Maar hier staat geen Petrus. Hier staat Simon. En Simon was toch Petrus, ja. Simon had toch zijn meester gevolgd. Hij was zijn Heere. Onvergetelijk toen de Heer hem kwam te roepen. Toen heeft hij zijn bestaan afgelegd, de Heer nagevolgd. Toen heeft hij het ook moeten belijden, ga uit van mij, want ik ben een zondig mensenkind. Maar hij was zijn Heere. Dat kon niet anders dan belijden. Toen de Heer Jezus hen de vraag stelde, wie zegt u dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon des levendes. Dat had de Vader hem geopenbaard. En toen er velen weggingen van de scharen en de Heere zei, wilt u ook niet heen gaan? Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O, in die tijd droeg Petrus de naam Petrus. Van de Heer Jezus ontvangen, een nieuwe naam. En de Heer had gezegd, op deze Peter, op die belijdenis van Peter, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar Petrus heeft zijn naam verspild, verloren. Hij moest nog zoveel leren, gemeente. Petrus dacht alles al te leren. Ja, zulke mensen kom je wel eens tegen. Ze voelen zich meer begenadigd dan anderen. Gemeente, als we ons meer begenadigd voelen dan anderen, zeg ik niet dat we geen genade kennen. Maar als we ons meer begenadigd voelen dan anderen, dan is dat er een bewijs van dat we maar nog maar heel weinig genade kennen. Dat moest Petrus nou leren. Hij verstond niet dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Toen de Heer Jezus daarover sprak, had hij gesproken: dit zal u geenszins geschieden. Hij verstond niet dat hij als de voeten van de andere discipelen moest wassen, ook hij niet. Ook hij verstond niet, ook hij had getwist wie de meester zou zijn. En hij verstond niet dat hij zijn meester niet kon volgen. Heere, al zullen ze u allen verlaten, ik zal u geenszins verlaten. Simon, Simon, Heer de haan gekruiseld hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Ik zal u niet verloochenen. Dat heeft de Heer gesproken later. En die gij bekeerd zult zijn. Niet dat Petrus onbekeerd was, er zijn mensen die dat zeggen. Maar dat, daar spreekt de schrift al zo duidelijk in dat dat niet waar is. Maar hij moest wel nader bekeerd worden. Hij was wel nodig die voortgaande bekeerd. Hij moest wel ook van een mens met hoge gedachten van zichzelf iemand worden met de geringste gedachten. En wat is dat waar geworden? Hij bleek nog niet 1 uur met de Heere te kunnen waken in zijn doodstrijd in de hof. Wat is dat waar gebleken? Toen ze allen de Heere verlieten, verlucht hij ook. De liefde bracht hem weer achter de Heere aan. In het huis van Caiaphas, maar we weten de afloop. Tot 3 maal toe heeft hij zijn meester verloochend. En gemeente, wat is dat erg geweest? Voor al de discipelen was het erg. Het lijden van hun meester, het sterven van hun meester. Met hem verging hun hoop. Maar voor Petrus was het zo erg. Dat is een meester had verlogen in zijn eigen bijzijn tegenover zijn vijanden. En dat hij dat niet meer kon beleiden. En zelfs al mag hij dan met verwondering staan bij het lege graf, zal Petrus nog gedacht hebben, maar dat is nou een troost voor anderen, maar niet meer voor mij. Herkent u dat? Zijn er ook in de kerk, die zichzelf na ontvangen genade zo hebben moeten leren kennen. Zo biddeloos, zo lafhartig, zo vrezende de mens, zo vrezende voor uw eigen lichaam, niet voor uw ziel. En misschien wel met mond en daad uw meester verloochend hebt. Zijn er die zo zijn afgeweken, die zo biddeloos zijn, waar het woord zo dan weer zo dicht blijft, waar het open zou moeten zijn. Zijn er misschien wel een jongen of een meisje, dit moet zeggen. En toen gaf ik toch weer mijn zus een stomp. En toen gaf ik toch weer mijn broertje een grote mond. En toen gaf ik toch weer, zijn er onder de kinderen, die toch de Heere lief hebben. En dan toch weer vader en moeder ongehoorzaam zijn. Zijn er die dat moeten zeggen. En dan zegt de duivel, zie je wel. Je hebt geen heil bij God. Dat was nou niet echt in je leven. Anders had het nooit kunnen gebeuren. Dan zijn we als de discipelen. Dan zijn we als Petrus. En gemeente, ik zeg niet dat dat niet erg is. Want de Heer heeft gesproken. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wat is het erg als een ontvangen genade zonde. Maar het is ook waar, hij geeft aan de Hij geeft de zielen van zijn tortelduif niet over. Hij doet het toch ook zijn kerk belijden. Indien wij ontrouw zijn, is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. O, het is wel waar. De kerk zondigt niet goedkoop. Maar het mag toch zo heerlijk ook waar zijn. Dat het dan ook toch mag zijn. Wat het avondmaalsformulier bijvoorbeeld zegt. Dat voor Gods kinderen geldt dat er geen zonde nog zwakheid. Die nog tegen een wil is overgebleven. Ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen. Daar ligt nou zo'n verschil tussen het vallen in de zonde, het struikelen in de zonde. En het liggen en het leven in de zonde. Struikelen wij, vallen wij. Als een kind struikelt, dan huilt het. Dan moet moeder het troosten. Maar een leven, een liggen in de zonde, dan hebben we erin naar ons zin. Maar waar kunnen we nou aan zien bij een Petrus dat in zijn leven echt was? Toen hij zijn meester verloochende. Toen de haan kraaide. Toen ging hij heen, bitterlijk weenen. Er was niet de droefheid naar de wereld toe. Maar er was de droefheid naar God toe. Die in onberouw keert tot de zaligheid werkt. En wanneer Jezus hem later in zijn ambt herstelt en de vraag stelt, hebt gij mij lief, Heere, dat loopt de bodem van zijn hart. O geloof, hij heeft het misschien wel niet meer durven te geloven, ook voor mij, nadat hij zijn meester had verloochend. Hij heeft misschien wel niet meer kunnen hopen, met mij verging mijn hoop in het graf. Maar de liefde bleef. Meeste van die is de liefde. Hebt gij mij lief, Heere? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O, zijn er nu ook zo in de kerk en thuis, dat hun zonden een zaak van bittere droefheid is. Zijn er nu ook zo thuis in de kerk, die moeten zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Zulk een volk, o, al dwalen ze als een schaap in het rad. Maar wil die grote herder en schapen gedenken. En gemeente, dan staat er en is van Simon gezien. In 1 Korinthe 15 verwijst ook de apostel Paulus er naar een verschijning op de eerste paasdag. Waar ons nauwelijks iets van bekend is. We weten van de verschijning Maria Magdalena. En we kunnen uit het evangelie ook afleiden dat de Heer ook aan de andere vrouw verschenen is. We lezen Markus 16 aan twee in het veld. Waarbij we mogelijk toch waarschijnlijk moeten denken aan ook nog andere als de Emmausgangers. We weten aan de verschijning in dat plaatsje Emmaus. Aan die twee mannen die bedroefd uit Jeruzalem kwamen. We weten op de avond van Pasen de verschijning aan de 10 discipelen en een week later aan 11 met Thomas in hun midden. Maar daar is ook die verschijning geweest waar verder door Petrus wel over gesproken is. Maar zo teer, zo persoonlijk. Daar zijn zaken besproken tussen de Heer en Petrus. Daar hoefde niemand bij te zijn. Maar daar heeft de Heere hem hersteld. Herstel de wijnstok. Daar heeft de Heere hem verzekerd. Van zijn trouw, van zijn liefde. Ik voor u, daar gij anders de dood zou sterven. Daar heeft de Heer hem verklaard. Wat aan de avondmaalstafel gebeurd is. Mijn lichaam voor u verbroken, mijn bloed voor u vergoten. Daar heeft de Heer hem verzekerd. Ik heb voor u gebeden, Petrus. Daarom is uw geloof niet opgehouden. Daar heeft de Heer het hem geleerd. Later, indien gij bekeerd zult zijn, zo zegt de broederen. En dan mocht hij heen gaan. Dan mocht hij het vertellen. Hij is ook van mij gezien. en de andere discipelen. Aan hen moest de Heer nog verschijnen, maar ze zijn verblijd geweest. Zo verblijd geweest, dat als die emmersgangers komen, ze zeggen, voordat zij nog maar één woord hebben gesproken, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ja, zij hebben moed geput, ook uit zijn behoudenis. O, dan komt de Heere terug als die verrezen paasvorst, om zich aan de zijn opnieuw bekend te maken, weet u daarvan. O, indien hij vertoeft, verbijden, gewisselijk, hij zal komen en zal niet achterblijven, opdat zijn volk roemen in hem die hem krachten geeft. Amen. Willen we zingen dan, gemeente, van Psalm 68, 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht zijn sterke stem, verheft met kracht en heerst als Sions koning. Psalm 68 en daarvan het 16e vers.
Thank you.
Psalm 89 vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89 vers 8. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.